Goedemorgen. Welkom bij deze sessie. Ik heb nog even snel een klein voorbereidingje gedaan, omdat we anders heel lang naar draaiende rondjes zitten te kijken. En dat was nou niet echt waar ik op zat te wachten. Even kijken. Zo. En deze, denk ik. Kijk. Ik ga er even bij staan. Dat geeft iets actievere houding. Nou, welkom. Wat gaan we doen vandaag? We gaan iets vertellen over high performance computing in Microsoft Azure. Dat doen we door te kijken naar wat is nou eigenlijk precies high performance computing. Wat wordt daarmee bedoeld? Het Microsoft HPC Pack. De Microsoft oplossing om high performance computing te doen. Hoe ziet dat eruit? Wat kun je ermee? De sessie van vandaag is opgehangen aan een klantcase. Dus die zal ik dan even kort met jullie doornemen. Dan is er een klein stappenplan met wat we precies gaan doen om uiteindelijk iets werkends te krijgen in Windows Azure. En dan het allerbelangrijkste, de Azure Portal en vooral Visual Studio. Oftewel, je zult code zien vandaag. Mocht het te veel of te weinig zijn, laat het vooral weten. Maar ik denk dat er een goede mix zit tussen informatie en gewoon lekker code kloppen. Zijn er mensen die al dingen gedaan hebben met Azure? Dat zijn er veel. Zijn er mensen die al dingen gedaan hebben met HPC? Oké, iets minder. Nou, we gaan kijken of dat we daarna vandaag veranderingen in kunnen brengen. Nou, je kunt de sessie raten met de TechDays app. Doe dat vooral. Maak je ook nog kans op mooie prijzen. Dus hou je daarin vooral niet in. High performance computing in Windows Azure. Zo staat deze sessie op de agenda. Maar dat klopt niet. Microsoft heeft recent bedacht dat het is high performance computing in Microsoft Azure. Nou, we doen al aardig lang zaken met Windows Azure. Dus vergeef me als ik het af en toe verkeerd zeg. Ik doe mijn best om er Microsoft Azure van te maken. Maar ik weet niet of dat altijd zal lukken. Overigens nog heel even terug naar de vorige slide. Ik ben Rick van der Bos, Azure architect bij BetaBit. Afgelopen jaar een hele enerverende klantcase gehad. Waar onze fictieve klantcase zo meteen deels op gebaseerd is. En we gaan leuke dingen doen met Azure vandaag. Wat is high performance computing? Als je Wikipedia erop naslaat, dan staat er supercomputer. En dat komt omdat supercomputers normaal gezien heel veel processoren bevatten en daarmee makkelijker simultaan of parallel zaken kunnen verwerken. Maar high performance is meer high performance computing. Het is eigenlijk het gebruiken van meerdere stukken hardware die je hebt om samen een taak sneller op te lossen dan dat je met één stuk hardware zou kunnen. Nou zegt veel van mijn collega's, die zeggen, ja, maar de cloud belooft toch juist dat het kan schalen? Dus wat moet ik dan nog met high performance computing gaan doen als de cloud al schaling belooft voor mij? Nou, wat de cloud belooft aan schaling is, zoals ik het dan zie, meer in de breedte. Als je een website hebt die heel druk bezocht wordt en je machine gaat eronder lijden, nou, dan kan de cloud het heel makkelijk voor jou over meerdere machines verspreiden om die load een beetje uit handen te nemen. Maar met high performance computing willen we geen load uit handen nemen en verdelen die allemaal verschillend is. We hebben één groot pakket aan data waar we analyse op uit willen voeren. En dat willen distribueren over meerdere machines. Dat is wel degelijk iets anders dan load verdelen over meerdere machines die stateless en onafhankelijk van elkaar is. Als je naar Inside HPC kijkt, dat is een toonaangevend blog op het gebied van high performance computing. Dan staat daar deze definitie. Het is dus echt niet alleen maar cloud. Je moet er nog wel wat extra voor doen. Nou, wat het extra dan precies is, dat gaan wij vandaag laten zien. En vooral doen. Microsoft HPC Pack 2012 R2. De vierde generatie van de Microsoft tooling om HPC te ondersteunen. Dus ze zijn er inmiddels een aardig stuk mee onderweg. Met deze release is ook de mogelijkheid gekomen om burst to Azure scenario's te ondersteunen. Waarbij ze het dus mogelijk maken dat je zelfs bijvoorbeeld de hoofdnoden van je cluster on-premise hebt staan, dus in eigen huis. En dat je alleen daar waar nodig gaat schalen naar Azure en dat je daar de schaalbaarheid van de cloud gebruikt om ervoor te zorgen dat je taak sneller opgelost gaat worden. In mijn huidige voorbeeld van vandaag heb ik zelfs die headnode, zoals die dan heet, ook in de cloud staan. Dus je hebt geen ijzer meer nodig in huis. Behalve dan iets om naar die Azure Management Portal te gaan en wat Visual Studio op te doen. De taken worden volledig in Azure gedraaid en gemanaged. Nou, je kunt middels de Client Utilities en de SDK ook specifiek ontwikkelen voor het HPC-pack. We zullen straks zien hoe dat precies in zijn werk gaat. Die headnode, dat is zeg maar de regelneef van het cluster. Die zorgt ervoor dat de jobs op de juiste plekken terechtkomen en dat de voortgang over gerapporteerd wordt. En als er iets fout gaat, dat die bij een nieuwe node diezelfde opdracht nog een keer uit laat voeren. Die kun je alleen draaien op Windows 2012, Standard en Datacenter. Die versies zijn nodig. Compute nodes kunnen een grotere hoeveelheid aan operating systems ondersteunen, maar wel allemaal x64. Dus dat is wel belangrijk om erbij te vermelden. Management en de job queue, dus het beheren van die jobs en het in de gaten houden welke informatie naar waar naartoe moet en hoe ver iemand is, wordt allemaal opgeslagen in SQL Server. Je kunt dat offloaden naar een aparte SQL Server. Standaard, als je HPC-pack installeert, krijg je SQL Express, die de headnode ondersteunt bij het opslaan van al die informatie. De klantcase van vandaag. We hebben een fictief bedrijf, Picture This, en zij exploiteren high-def videocamera's, beveiligingscamera's. Je kunt je voorstellen dat daar hele grote hoeveelheden data per dag, misschien zelfs wel per uur, doorheen komen. En daar willen ze graag iets mee. Als er iets gebeurt en ze willen gezichtsherkenningssoftware draaien of wat dan ook, dan is het een beetje lastig als je daar 3 weken moet wachten tot er een half uurtje film bewerkt is. Dus dat willen we anders gaan doen. Nou, daar gaan we HPC voor gebruiken. Dat doen we overigens op statische beelden. Het gaat namelijk om te laten zien hoe het moet. En om nou video-analyse software te gaan schrijven tijdens deze sessie, dat ging me net een beetje te ver. Dat haal ik niet binnen die level 300, gok ik. Nou, ze willen bijvoorbeeld snel kunnen acteren bij calamiteiten, wat ik zojuist aangaf. Maar ook zou je kunnen denken aan proactief onderhoud in plaats van reactief. Als zij zien dat de witbalans of het contrast slechter wordt of dat de scherpte minder wordt in zo'n afbeelding of in zo'n video, dan kan dat voor hen een teken zijn om eerder onderhoud te gaan plegen, waardoor ze minder downtime hebben van hun beveiligingscamera's. Nou, om nou die klantcase invulling te gaan geven, gaan we 3 dingen doen. We gaan een VM op Microsoft Azure inrichten als headnode van HPC. Dus een HPC-pack is geïnstalleerd. We lopen even door die stap heen. En dan gaan we ook laten zien hoe dat zo'n headnode er nou precies uitziet en wat je daar dan mee kunt. Vervolgens zullen we een Azure Node template deels instellen. En ik leg straks uit waarom dat we dat deels doen. En we gaan de HPC-applicatie ontwikkelen en aan de gang zetten. Dus om met die eerste te beginnen. Een HPC-headnode draait altijd op een domein. En aangezien ik 1 VM heb, moet ik even Active Directory Domain Services installeren. Anders heb ik geen domeincontroller en ja, dan heb ik geen domein en dan kan ik HPC-pack niet installeren. Dus dit zijn de features die je er bij roles en features automatisch bij krijgt op het moment dat je Active Directory Domain Services gaat installeren. Dan gaan we promoveren naar een domeincontroller. Nou, het enige belangrijke waarom dat deze slide ertussen is, omdat het natuurlijk een testcase is, heb ik er een nieuw forest aan toegevoegd. Nou, die heet dan bbtechdays14.azure. En vervolgens gaan we het HPC-pack installeren. HPC-pack is een download, gewoon beschikbaar bij Microsoft. Zorg wel heel goed dat je de R2-variant vindt. Want als je standaard HPC-pack 2012, dan krijg je de HPC-2012-variant. En R2 die is net een beetje verstopt, die is net wat lastiger te vinden. Aan het einde van deze slide en ook op een website waar ik jullie straks naar zal wijzen, staan alle links onder elkaar van relevante informatie van deze sessie. Dus dan kunnen jullie het van daaruit ook gewoon opzoeken. Nou, wat hier belangrijk is dat je ziet dat we creëren een nieuw HPC-cluster door een headnode te installeren. Wat ik daar straks al zei, je kunt een aantal taken van je headnode zou je kunnen offloaden naar externe machines. Om je headnode wat meer lucht te geven. Want we zullen straks zien dat als je headnode maar een heel simpel machientje is en hij probeert 8 nodes aan te sturen, dat hij dan al wel een klein beetje druk begint te ervaren in zijn CPU en in zijn memory gebruik. Dus op het moment dat je hier echt met real-world scenario's aan de gang gaat, denk heel goed na over welke taak je waar zou willen verdelen.
Kan je dat een aantal aanpassen of moet je
denken? Dat is een goede vraag. Ik neem aan dat je het naderhand kunt aanpassen, maar dan gaan we zo meteen kijken. Goed, laatste. De reden dat deze slide ertussen zit, is hier staat één dingetje tussen wat heel belangrijk is. MSMPI. Ik weet niet of dat het bekend is voor mensen. MPI betekent Message Passing Interface. MSMPI is de Microsoft implementatie daarvan. En MPI is eigenlijk zeg maar een manier om heel makkelijk tussen processen te communiceren die op verschillende machines draaien. Je kunt dus ook als je een HPC-applicatie ontwikkelt, MPI gebruiken om bijvoorbeeld byte arrays of wat voor informatie dan ook over de lijn te gooien naar de processen die op dat moment leven, afhankelijk van hun rol binnen het HPC-pack. Ze krijgen standaard, zoals het dan heet, een rank binnen hun world. Nou, zo hebben ze het geïmplementeerd. Rank 0 is de headnode en alle andere ranks zijn dus compute nodes. Daarmee zou je, als je als headnode zijn, dus slim kunnen zijn om data in te lezen en die specifiek naar specifieke compute nodes te distribueren. In ons voorbeeld straks hebben we een, zoals het nu, zou ik misschien nog niet zoveel zeggen, een parametric sweep job die we aanmaken. Daarmee hoeven we geen MSMPI te gebruiken. Daar komen we later op terug. Overigens is MSMPI geen .NET implementatie. Daarvoor hebben we MPI.NET. Dat verwacht je niet. Die is geschreven door de Indiana University. En die wordt nu ook door Microsoft aangeraden. Als je iets in .NET met MPI wil doen, gebruik dan vooral die library. Goed. De Azure Node Template instellen. Dit wil altijd zeggen dat we uit PowerPoint mogen, dus dat gaan we dan ook vooral doen.
Dan ga ik dat nu even.
De management portal van Azure. Nou, je ziet hier, ik heb mijn VM al up and running. Ik heb, wat ik er straks tegen jullie zei, een kleine voorbereiding gemaakt. Om ervoor te zorgen dat we iets langer konden werken in plaats van alleen maar naar draaiende rondjes te kijken. En het werk wat daar dan in zit, zit hem in deze 8 items die je hier ziet. Dat is namelijk het online brengen, of in ieder geval het creëren van die compute nodes in eerste instantie. Het zijn namelijk tussen haakjes gewoon VM's die gewoon door Azure geprovisioned moeten worden en gecreëerd moeten worden. Ja, dat duurt even een paar minuten. Vandaar dat ik die alvast heb aangemaakt. Ze zijn nog niet online, dat gaan we straks doen. Maar dat is gelukkig een taak waar we geen minuten lang op hoeven te wachten. Er zijn een aantal, nou, zoals je hier ook ziet, required deployment tasks. Het is misschien wat klein om te bekijken, maar hier kan ik helaas niet schalen. Wat wij in ieder geval wilden laten zien, wat ik in ieder geval wilde laten zien, is dat we een Windows Azure Node template kunnen aanmaken tegenwoordig. En daarmee kun je dus de noden, zoals je die binnen Azure straks wil gaan gebruiken, definiëren. Welk operating system moet die draaien, eventuele startup scripts kun je hierbij definiëren. En op die manier kun je ervoor zorgen dat jouw Azure-omgeving en jouw compute nodes in jouw Azure-omgeving voldoen aan jouw eisen en dat ze voor jou werk kunnen gaan verrichten. Nou, die kun je een naam geven, ik vind het een hele mooie naam. Hier zit hem het spannende stuk van het aanmaken van een Azure Node template. Want die subscription ID, die is over het algemeen toch nog wel vrij snel te vinden. Als we in de Azure Management Portal gaan kijken naar settings, dan zie je bij subscriptions netjes je subscription ID. Nou, dat is dan ook wat hij hier verwacht. Maar dan heb je hier een management certificate. En als we nou gaan googlen, of bingen, moeten we dan eigenlijk zeggen. Dan zou je zeggen, daar is dit het antwoord voor. We kunnen zelf een certificaat aanmaken. Het ziet er als je het zo ziet staan eigenlijk niet eens zo heel erg ingewikkeld uit. Maar goed, certificaten zijn over het algemeen toch vrij complex. Daar hebben ze een makkelijkere oplossing voor. Het HPC-pack heeft standaard een HPC-certificaat klaarstaan in de binfolder. Die je gewoon kunt gebruiken vanuit HPC-pack zelf. Die kun je uploaden naar de management portal. Dan ben je klaar. Dus dat is op zich een actie die een stuk sneller gaat. Dus dan even teruggaan. Oh, hij schakelt automatisch naar extern. Nice. Zo, dan zijn we terug. Als we dan dus hier bij de settings gaan kijken, hebben we hier een tapje management certificates. Dit kan ik natuurlijk wel wat groter maken. En hier zie je hem al staan, default Microsoft HPC Azure Management. Dat is het HPC-cert bestandje wat ik zojuist, waar ik zojuist het pad van in die slide had staan. Maar als we browse klikken, dan staat hij gewoon al in de lijst met geïnstalleerde certificaten, omdat het tijdens de installatie van HPC-pack automatisch gebeurd is. Oké, volgende. En dan ga je kijken welke services en accounts, storage accounts dat je hebt. Hier stop ik dit kleine stukje, want het is niet verder heel erg ingewikkeld hoe dat dit in elkaar zit. Je kunt het OS kiezen en een startup script. Ik stop hier even mee om het demo-effect te voorkomen. Nou, het feit dat ik het nu al gezegd heb, wil waarschijnlijk zeggen dat er dadelijk iets gaat gebeuren. Maar dat pakken we dan gewoon op. Ik laat nog heel even iets anders zien in de headnode. Je zag net al een klein overzicht van de compute nodes die ik vanmorgen heb aangemaakt, die 8 stuks. Wat ze ook hebben, en dat is op zich wel heel cool, is een heatmap. Waarbij je kunt zien hoe druk heeft elke node het nou eigenlijk. Dus hiermee kun je vrij snel inzichtelijk krijgen als er nodes zijn die ineens taken staan te doen waarbij je denkt van nou, dat hoeft voor mij niet per se. Je ziet de headnodes op dit moment, die onderste hier, die blauwe, die is wat ongedurig. Maar de rest staat eigenlijk over het algemeen niks te doen. Wat je nou zou kunnen doen, om even aan te geven wat nou de kracht is van dat HPC-cluster. Je kunt hier een command uitvoeren op alle taken die hier staan. Nou, ipconfig is natuurlijk een command wat we allemaal waarschijnlijk kennen. En dan zul je zien dat er als het goed is, niks gaat komen. Nou, we gaan zelfs finishen. Maar die nodes die zijn natuurlijk nog niet online, dus we kunnen wel dit soort commando's ontvangen, omdat je daarmee bijvoorbeeld ook, ik weet niet, bij iemand bekend, PowerShell Dism, waarmee je rollen en features kunt installeren en deinstalleren, kan op deze manier dus ontzettend eenvoudig uitgevoerd worden om bijvoorbeeld .NET Framework versies te installeren of andere features van Microsoft beschikbaar te maken. Nou, zoals je ziet krijg je net je IP-adres terug van de verschillende nodes. Dus op deze manier kun je heel snel commando's laten uitvoeren op alle nodes binnen je, of op specifieke nodes binnen je cluster. We gaan nog heel even kijken terug naar deze. Zo. Zo, dan hebben we alle slides maar vast gehad. We gaan natuurlijk die HPC-applicatie ontwikkelen en testen. En vooral laten draaien en laten zien wat nou de verschillen zijn op het moment dat je wel of niet met HPC werkt. Weer een demo, oftewel vanaf nu gaat PowerPoint aan de kant. En gaan we met Visual Studio en de Management Portal spelen. Ik zet deze even iets verder weg. Zo, laten we eerst maar eens kijken naar wat we nou eigenlijk precies allemaal hebben binnen dit Microsoft Azure account. Want alles wat hier staat is of standaard aangemaakt, de naam standaard map doet zoiets vermoeden, of speciaal ingericht voor deze case. Dus we hebben alles wat hier staat nodig. Nou, we gaan maar eens even kijken wat we precies hebben. En daarvoor begin ik even onderaan. De Active Directory, die heb ik erbij gekregen, dus die ga ik even niet laten zien. Om te beginnen hebben we een virtual network aangemaakt. En het virtual network zorgt ervoor dat alle... machines die binnen het HPC-pack op dit moment opgebracht worden, binnen hetzelfde subnet zitten en dus ook makkelijk en eenvoudig met elkaar kunnen communiceren. Nou, dat is op zich wel prettig om dat voor elkaar te krijgen. Vervolgens hebben we 2 storage accounts. Deze is standaard aangemaakt om mijn VAD van mijn VM in op te slaan. Dat is altijd praktisch als dat op een vaste plek terechtkomt. Deze heb ik zelf aangemaakt, BB TechDash 14. Ja, er zitten een aantal containers onder, een aantal van HPC zelf. En de belangrijkste, eentje van mijzelf. Hier heb ik een achttal best hoge resolutie foto's in staan. Dat zijn testfoto's van een Lumia 1020. Deze foto's gaan we straks bewerken, daar gaan we mee aan de slag. We gaan daar de gemiddelde kleurwaarde van berekenen per pixel. En dat doen we op zo'n intensieve manier dat dat niet binnen 10 seconden klaar is. Juist om natuurlijk te zien wat de kracht zou zijn als je dat soort dingen lokaal serieel draait, lokaal parallel of zelfs parallel over meerdere machines. Nou, daarnaast heb ik er nog een aantal queues onder zitten. Voor mensen die iets doen met Azure en de Azure Storage Explorer van Neudesic of Neudesic nog niet kennen. Gratis toeltje. Heeft zo zijn eigenaardigheden, maar is ook hartstikke praktisch. Je kunt hier gewoon een storage account in aanmaken en vervolgens ook dat storage account bekijken en bewerken. Nou, een heel fijn toeltje. Ik heb ook een drietal queues aangemaakt. Die overige zijn weer van het HPC-pack zelf. De queues die ik aangemaakt zijn single, single parallel en multiple. En uiteindelijk doen deze queues niks anders dan berichtjes vasthouden. En als iets in de single queue staat, dan gaat één apparaat serieel alle 8 bestanden verwerken. Als iets in de single parallel staat, worden die 8 bestanden parallel op diezelfde machine uitgevoerd. Ja, en die multiple die doet natuurlijk wel iets vermoeden. Daar gaan we met HPC aan de slag. We gaan even kijken wat we nog meer hebben in de lijst van Azure-omgevingen. We hebben 3 cloud services. 1 BB TechDays 14, dat draait mijn worker role in. Die worker role is namelijk die ene machine die in zijn eentje alles serieel of parallel gaat verwerken. Dan hebben we de CN, compute nodes. Daar worden mijn nodes in gegenereerd. Dus die 8 nodes die je in de HPC manager zojuist gezien hebt, zullen we hier bij instances ook terugzien. Nou, de snelle rekenaar ziet dat er hier 10 staan en geen 8. De reden daarvoor is dat HPC-pack standaard 2 proxy-nodes genereert. Die helpen bij de communicatie tussen de head-node en de compute-nodes. Dat wil dus ook zeggen, als je in Azure dingen met HPC gaat doen en je hebt nog niet aan Microsoft gevraagd of ze alsjeblieft je limiet van het aantal cores per subscription omhoog willen zetten, dan betekent dat je maximaal 20 cores hebt in één subscription. Met 20 cores kun je dus geen 20 compute-nodes draaien, want je hebt ook nog een head-node nodig, je hebt nog een aantal proxies. Dus daar moet je een beetje rekening mee houden. Ja, zodra je de instances dan ook nog groter gaat maken dan small, wat deze allemaal zijn met maar 1 core, dan ga je natuurlijk heel snel over die 20 heen. Je kunt bij Microsoft gewoon aanvragen om die limiet naar boven te laten zetten. Maar ik geloof dat het technisch maximum op dit moment 100 is. En anders dan moet je gaan schalen met verschillende subscriptions. Nou, de laatste cloud service is TechDays VM, waar dus de VM in draait. Die staat dan ook onder het kopje Virtual Machines nog even genoemd. Nou, die is running op dit moment. Die hebben we net ook gezien. En dan hebben we een Azure website, de free variant. bb-picturethis.azurewebsites.net dan dus. Die gaan we er meteen maar even bij pakken. Want daar straks gaf ik al aan dat de links van deze slide ook nog ergens anders beschikbaar zouden komen. Nou, dit is een algemene website, bb-picturethis.azurewebsites.net. En zoals je ziet, de slides of de laatste slide bevat aardig wat links. Nou, die staan ook allemaal hier. Dus mocht er iemand geïnteresseerd zijn om hiermee aan de slag te gaan, dan heb je hier in ieder geval een goed starting point om de juiste informatie bij elkaar te vergaren. En dan die afbeeldingen, want hier gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Dit is een SignalR pagina die je op de achtergrond van 1 in de 5 seconden kijkt. Heb ik al metadata in mijn blob staan. Daar wordt die gemiddelde waarde en die verwerkingstijd ingezet. Dus uiteindelijk wordt deze pagina automatisch gevuld op het moment dat er iets gaat gebeuren. Maar, als het goed is, hebben we nog geen worker role draaien. Dus die gaan we eerst maar eens even... Zo. Nou, hier hebben we de worker role met het Azure project. Dat is misschien wel goed trouwens om meteen even door de solution heen te lopen. Dan hebben we dat ook maar gehad. Dan weten jullie in ieder geval waar we het over hebben. Zoals ik zei, dit is het Azure project waarin de juiste informatie zit. Om deze worker te deployen. Nou, die worker doet uiteindelijk niet zo heel veel. Die kijkt namelijk, staat er iets in de single queue, staat er iets in de single parallel queue. Want die twee acties voert hij allebei uit. Nou, wat hier staat is wat spul om te meten hoe lang het duurt voordat hij klaar is. En er wordt wat metadata gezet. En hier gebeurt uiteindelijk, this is where the magic happens, zoals ze dat dan zeggen. Deze image parser die berekent, zoals ik al zei, op een niet heel erg optimale manier de gemiddelde kleur van een afbeelding. Ja, dit duurt even, dus daarmee kunnen we ook aantonen dat de HPC misschien wat toegevoegde waarde zou kunnen hebben. Maar dit is uiteindelijk wat er gebeurt. En niet meer dan dit, voor alle 8 van die afbeeldingen. Ook de HPC-nodes straks zullen exact van ditzelfde stuk code gebruik maken. Want ik heb het expres in de common gezet. Het wordt gebruikt door de applicatie die op de compute-nodes draait. En daarmee is dit exact gelijk aan wat er op die worker role draait. Nou, dan hebben we de common dus ook gehad. Een stukje gedeelde code. Dan hebben we nog de webfrontend. Nou, daar hebben we zojuist naar gekeken. Dat is de bb-pixel-this. Hier hebben we de eerste interessante. Die ook niet zo heel erg veel doet. Maar toch in ieder geval leuk is om naar te kijken. Dit is namelijk een klein appje wat ik op de headnode heb gedeployed. Wat daar continu in die multiple queue staat te kijken. Hey, staat er al iets in die queue? Moeten wij eigenlijk al iets gaan doen? En wat dat ding dan uiteindelijk doet, en dat is dit stuk hier, is een command prompt uitvoeren met job submit. Dat is een standaard actie die je bij het HPC-pack kunt gebruiken om ook echt een job vanaf bijvoorbeeld je command line aan te maken. Dat kun je ook doen met PowerShell, er is zelfs SDK-integratie voor, dus daar kun je heel ver in gaan. Nou, ook de tools van de headnode zelf geven je de mogelijkheid om heel uitgebreid tasks in te stellen. Maar dit zorgt ervoor, als hij een message vindt in de queue, dan gaat hij een parametric sweep job aanmaken op die headnode die ervoor zorgt dat er 8 cores gaan draaien. Nou, die job types kom ik zo meteen nog even op terug, dus die parametric sweep mag je voor nu nog even vergeten. Overigens is het misschien handig om even te zeggen, dit is de standaard actie. Het type job, wat parameters daarvoor. Op welke nodegroep wil je het draaien, want standaard doet die headnode gewoon mee. Als je geen noodgroep opgeeft, gaat die headnode ook gewoon staan te rekenen. En nou, als je dat niet wil of als dat niet nodig is, dan kun je dus ook een specifieke groep aangeven waarvoor een taak bedoeld is. Dat kan ook zijn omdat die groep uitgerust is met specifieke software. Nou, dat zorgt ervoor dat je job alleen bij nodes van dat type terechtkomt. Hoeveel nodes willen we dan vandaag? Nou, vandaag hebben we er maar 8 nodig. En dit is uiteindelijk de taak die uitgevoerd gaat worden. Daar vallen misschien 2 dingen op. Er staat een environment variabele vooraan. Die krijg je erbij bij HPC-pack. Dat is de route waar al jouw packages neergezet worden. Nou, HPC-pack geeft je de mogelijkheid om jouw applicatie in te pakken. Dus een soort, het is niet een soort, het is een zipje, maar er zit een content types XML'tje bij en daarmee kunnen ze blijkbaar net iets meer. Overigens hernoemt hij ook sommige bestanden als er namingsconventies niet voldaan wordt. Maar het is een zipje dat automatisch kunt laten genereren vanaf een command line prompt waar je applicatie in zit. Dat kun je registreren in HPC-pack. En je kunt zeggen, alle, in dit geval Azure-nodes, moeten deze app hebben. Want dit is een van de apps die zij uit moeten voeren. Dus je hoeft niet, als je die node ingericht hebt, er nog overal applicaties te gaan lopen installeren of lastig moeilijk te doen. Dat doet HPC-node voor je, of HPC-headnode voor je op het moment dat je hem online brengt. Nou, dan gaan we even kijken hoe dat dan precies werkt. Ja. Zo'n job submitten, ja. De vraag is dit dan de manier waarop je processen moet starten? Ja, zo'n job submitten, dat is de manier waarop je een proces start. En zoals ik aangaf, dat kan je via de headnode, via aparte wizard doen. Je kunt het via PowerShell doen, je kunt het via command prompt doen en er is een SDK voor, een API. Ja, ik ga even laten zien hoe dat dan precies in zijn werk gaat. Als de VM mee wil werken in ieder geval. Dan gaan we heel even in dit dingetje kijken, want ik had gisteren en eergisteren een aantal handelingen wat meerdere keren nodig. Dus ik denk, laat ik ze maar eens gewoon onder elkaar zetten. Het is misschien wat meer informatie, wat veel informatie, maar wat voor dit moment de belangrijkste 2 zijn de bovenste 2, waarbij ik even begin bij HPC-pack create. Er zijn wat schakelopties voor, die kun je op internet heel makkelijk opzoeken. Belangrijkste is, met deze optie, HPC-pack create, naam van de zip, wat moet er in de zip? En dan is het eigenlijk klaar, HPC-pack doet de rest voor je. Hier zie je dat ik 1 specifiek bestand gezipt heb. Op die manier zou je namelijk een startup script kunnen maken. Je startup script moet .zip heten, het volledige naam en dan .zip, vandaar dat hier ook de .ps1.zip staat. Maar als je bijvoorbeeld voor Compute, de applicatie die wij ontwikkeld hebben om vandaag te laten zien, zo'n HPC-pack zou willen creëren. Kijk, even kijken of dat ik in mijn... Hier heb ik lokaal staan.
En dan, het is altijd lastig om dit te gaan proberen natuurlijk, zonder dat je getest hebt of het nog wel op die plek staat. Dus dat zal ik zo meteen eerst maar eens even doen. Compute. Ja, als het goed is staat er een debug folder in ctemp. Ja, die staat er. Er staat geen zipje. Nee, dat klopt. Want dan moet je het natuurlijk wel de goede naam geven. Dat is wel zo handig. En dan moet deze gewoon compute heten. Nou, het is nog vroeg, zullen we maar zeggen. Zo. Dan hebben we hier een zipje. Wat je ziet is dat daar dus bijvoorbeeld een XML'tje in staat met content types. Ik heb gisteren toevallig ook gezien, ik was een bestandje aan het packen waar een spatie in de naam zit. Wordt netjes vervangen door een plusje, want daar kan HPCpack blijkbaar niet helemaal netjes mee overweg. Wat ik nu hier dan graag wil laten zien, is dat als we die environment variabele pakken. Dit is ook overigens heel erg krachtig van HPCpack. Je hebt je node staan, rechtermuisknop, remote desktop en je bent er. Kun je, nou goed, ik zeg het heel snel. Het duurt iets langer. Maar op deze manier kun je wel heel snel remote desktop verbinding maken met je nodes. En ook met alle nodes, als je dat zou willen. Dus dat stelt je wel in staat om, als je nou erachter komt dat er toch ergens iets niet helemaal loopt zoals je het eigenlijk zou verwachten, kun je het hier wel terugvinden. Nou, terwijl die remote desktop connection aan het werken is, gaan we hier in ieder geval even van zeggen, kom maar online. Ga maar klaarstaan om taken te gaan doen, want we gaan nu echt aan de gang om dingen te gaan laten draaien. Nou, dat is inmiddels gelukt volgens mij. Kijk, er is een tweetal packs geïnstalleerd die ik voor mijn compute nodes beschikbaar heb gemaakt. De folder compute en de folder MPI. Nou, ik deed initieel wel iets met MSMPI in mijn demo. Vandaar dat de MPI.NET installer hier staat. Nou, en als die op deze manier hier staat, kun je die ook heel makkelijk uitvoeren tijdens het starten van je nodes. Dan hoef je daar dus zelf niks voor in te regelen. Wat dat betreft ideaal. En de compute. Nou, we hebben net de folder gezien. Dat zijn gewoon dezelfde bestanden. Ja, nou, tijd lijkt ook te kloppen, 25 minuten geleden, toen zijn die nodes opgekomen. Dus je ziet ook echt 25 minuten geleden, nodes opgekomen. Ik ga die computerzip daar naartoe brengen, want die staat in de packages. Ga ik uitpakken, ga zorgen dat we daarmee kunnen draaien. Nou, om nou zo'n package wat je dan creëert te uploaden, daar gebruik je deze voor. Vrij duidelijk, HPCpack upload, naam van de zip, naam van de headnode. De node template, nou, mijn Azure node template heet Azure Compute Node, vandaar dat dat hier staat. Daarmee kun je dus per template aangeven welke apps daar wel of niet in moeten. En een relatief pad. Als je het relatief pad niet opgeeft, dan komt die app er wel te staan, maar dan is hij niet meer zo makkelijk bereikbaar. Want dan krijgt hij een naam in de directory die dynamisch is. Of in ieder geval tijdens het aanmaken wordt bepaald. En dat weet je dus niet altijd. En als je hem een relatief pad geeft, dan weet je altijd dat je op die environment variabele slash naam van jouw relatieve pad, daar staan jouw bestanden, dus daar kun je dan ook mee aan de slag. Ja, dat is dit even voor nu. Nou, we waren bij de solution gebleven. Laatste, compute. Dit is het applicatietje wat op de compute nodig staat. En wat ik al aangaf, dat ding doet niks anders. Dan, kom, mee werken. Dat ding doet niks anders dan ook die image parser op een calculate mean aanroepen. Dus het is echt gewoon geen andere code in dan wat daarin zat. Alleen dit draait nu dadelijk op 8 verschillende nodes. Nou, laten we eerst maar eens kijken hoeveel tijd dat we ongeveer kwijt zijn als we het op 1 node gaan draaien. Daarvoor moeten die worker even deployen. Dus we zullen eens gaan kijken of we dat vanuit Visual Studio over elkaar krijgen. Normaal gezien krijg ik nu al rode kruisjes als er iets mis is. Dus ik druk gewoon op publish, dan gaat hij werken. Nou, meestal duurt dit wel even, dus gaan we ondertussen gewoon even iets anders doen. Het is wel code gerelateerd hoor. Maar, Zijn er mensen die al dingen gedaan hebben met queues in Azure? En vinden jullie het ook zo makkelijk dat je daar alleen maar een cloud queue message in kunt stoppen? Ik vind het namelijk heel erg handig. Dus daar heb ik een klein alternatiefje voor. Nou, helemaal super. Openen. Gewoon omdat we nu toch zitten te wachten tot de deployment klaar is. Daar gaan we even naar kijken. Tegenwoordig krijg je een hele mooie voortgangsrapportage. Dus we zijn nog bezig. Uiteindelijk heel eenvoudig, maar gewoon een generieke implementatie van een typed queue. Waarmee je heel eenvoudig berichten typed op een queue kunt zetten. Daarmee krijg je bijvoorbeeld echte classes met echte properties die je wel gewoon als een cloud queue message weg kunt schuiven. Die queue die doet eigenlijk helemaal niks spannends. Die maakt een queue aan. Die kan een message toevoegen. En hier zie je dat eigenlijk het enige echte spannende wat er dan gebeurt. Message.toBinary. Nou, die implementatie zit in de base message als ik me niet vergis. Hier wordt het ding gewoon platgeslagen, geserialiseerd. Zo heb je dan ook weer een from message. Daar staan we nu ook al op. Die gaat de andere kant in. Dus als jij jouw eigen message hebt en wil die graag halen uit een cloud queue message, dan kun je gewoon zeggen from message, cloud queue message erin. En dan krijg je een instantie van jouw eigen getypeerde queue, cloud queue message. Dat kan heel praktisch zijn soms. Nou, we weten in ieder geval dat we de virtual machine al aan het creëren zijn. Dus dan gaan we maar eens even kijken of dat we die ook zien dan. Die zouden we dan hier ergens terug moeten zien komen bij onze instanties. Nou, die VM wordt gecreate. Geef mij de tijd om nog even terug te gaan met deze app. Ik ga dit gewoon vast doen. Nou, ik heb geklikt. Het is gebeurd. Er gaat zo meteen iets gebeuren. Maar de cloud, die worker is nog niet in de lucht. Dus we zullen voorlopig hier nog geen dingen zien. Wat we wel kunnen zien is als we weer naar die Storage Explorer gaan. Nou, hier komt een van die eigenaardigheden. Ik sta op de single queue. Ik klik op refresh. Dan ga ik weer terug naar de single queue. Ik zou het fijn vinden als je blijft staan, maar goed. Het ding werkt. Je ziet hier nu één message staan. Het is een heel klein ding zo op zo'n groot scherm, maar hij staat er echt. Zo'n 30 seconden geleden geplaatst, dus dat klopt ook wel. Toen klikte ik ongeveer op die knop op die webpagina. En nou moet hier dadelijk iets gaan verschijnen. Nou, dat zal pas gaan gebeuren als deze er ook daadwerkelijk staat. Nou, de virtual machine wordt nu in ieder geval gestart, dus we zijn er weer een klein stukje verder. We gaan maar eens even kijken voordat wanneer dat de eerste berichten binnen gaan komen, dat er iets gebeurt. Had ik het daar straks over het demo-effect. Dit gaat normaal sneller. Nou, de VM wordt gestart. Nou, hij zal zo meteen opkomen. Nou, we hebben gezien, die worker role die doet niks anders dan kijken in die queue. Die komt zo'n berichtje tegen, gooit dat berichtje weg, gaat aan de slag. Ik weet dat je daar normaal gezien wat veiligheid omheen moet bouwen, maar dat vond ik voor deze demo niet zo heel relevant. En op het moment dat hij dat berichtje gevonden heeft, gaat hij dus serieel al die dingen verwerken. Altijd fijn als dit langer duurt dan dat je initieel gedacht had. Dat geeft mij dan mooi de gelegenheid om hier nog maar eens even naar job management te kijken. Ook naar aanleiding van de vraag daar straks, is dit dan de manier om jobs te deployen? Nou, hier zie je in ieder geval het verleden van de jobs die je gedraaid hebt. Als je op zo'n node kiest run command, komt het hier niet te staan. Dit zijn echt de jobs die je submit. Nou ja, daar staan wat rode kruisjes. Ik heb wat getest voordat het uiteindelijk werkte. Dus vandaar, er staan ook wel een aantal tussen die goed zijn gegaan. En zo zie je bijvoorbeeld hier de parametric sweep task die ik uitgevoerd heb. Nou, compute, dat is dus die app waar we het over hebben. Die is uitgevoerd op alle 8 de verschillende nodes. In eerste instantie gaf hij nog aan auto-auto. Dat wil zeggen dat hij zoveel cores pakt als dat hij denkt dat goed is. Nou, uiteindelijk heb ik ervan gemaakt dat we dat ook echt op 8 nodes gaan draaien. De on-roll run wordt nu uitgevoerd. Dat kan nooit lang duren, zou je bijna denken. Je kunt hier dus verschillende soorten jobs aanmaken. Je kunt ook een job exporteren naar een XML-bestand. En wat je ook kunt doen, en dat is misschien ook wel handig om te weten. Stel je bent 7, 8, 9, 12 keer aan het prutsen voordat je uiteindelijk een jobdefinitie hebt die werkt. Die doet wat jij graag wil dat die doet. En je weet daar het ID van. Dan zou je het fijn vinden om gewoon die job nog een keer te kunnen sturen. Nou, die job submit, daar kun je ook een job ID aan meegeven. Van een job die alles gedraaid heeft. En dan wordt die gewoon nog een keer uitgevoerd. Zo kun je dus, als je dat zou willen, een soort template definiëren in je joboverzicht. En dat gewoon op basis van job ID elke keer opnieuw blijven aanroepen. Ah, kijk, we draaien. Ah, we hebben zelfs al twee gemiddelde waardes. Nou, je ziet het. 41 seconden, ruim, per plaatje. Nou, ik heb al gezegd, het is geen optimale berekening van die gemiddelde kleur. Dat zien we terug. Dat is dan weer mooi. Maar je ziet dus ook echt dat het nu elke keer 40 seconden duurt voordat zo'n ding terugkomt. Logisch, we doen het op één machine serieel, dus dat duurt gewoon lang. Wat ik zo meteen ook nog zal doen, is die start en parallel. Die klik ik meteen hierna aan. Ik weet dat die nog wat langer duurt, dus dan moeten we nog zorgen voor nog iets meer relevante informatie. Dus die komt zo meteen. Maar we zien in ieder geval nu dat die verwerking ongeveer wel gelijk is altijd, zo rond de 40 seconden. Maar het ding heeft wel te werken. Het duurt echt wel even voordat je die arbestanden heen bent. Ja, snelle rekenaars onder ons zullen zien dat het ongeveer 5,5 minuten is. Dus als je 40 seconden keer 8, dan komen we daar zo'n beetje uit. Ik ga het gewoon even zo doen. Nou, deze hebben we er straks natuurlijk gezien, hè, die message passing interface. Die is dus via de Indiana University beschikbaar. Gaan we even hier kijken. Hier staat het ook, hè, dat is misschien niet helemaal te lezen erachter. MPI is the de facto standard writing parallel programs running on distributed memory system, such as a compute cluster. Nou, dat wil dus zeggen dat MPI die rol in ieder geval heel goed vervult. Je ziet ook dat de implementatie van MPI.NET al uit 2008 stamt. En die is nog steeds de aangeraden variant voor .NET. Ik wil zelf zeggen dat ze iets neer hebben gezet wat indrukwekkend is. Uiteraard. Ja. Dat is een goede vraag. De vraag is, staat het cluster gewoon altijd paraat of moet je die elke keer opnieuw opstarten als je een job hebt? Eigenlijk allebei een beetje niet. om het makkelijk te maken, ja, je kan dan natuurlijk altijd staan. Maar bedenk wel dat je dan in Azure ook altijd betaalt. Want als jij altijd 100 VM's hebt draaien, dan ook al doen ze niks, je betaalt daar wel gewoon de kosten voor. Dat zou zonde zijn. Dus wat ze ondersteunen van het HPC-pack zijn twee scenario's. Je kunt timing aangeven wanneer je nodig beschikbaar wil hebben. Dus als je bijvoorbeeld zegt, ik heb elke dinsdag tussen 12 en 2 draai ik een aantal jobs, dan moeten ze er zijn. Nou, dat kun je helemaal schedulen, dat kun je helemaal aanpassen en neerzetten zoals je het hebben wil. En de andere variant is handmatig. Wat ik net heb gedaan, echt rollen of nodes handmatig toevoegen, zeggen op basis van welke template dat ze moeten draaien. En ze dan ook echt starten en online brengen. Daar zijn ook wel command line opties voor en volgens mij is er zelfs een SDK voor. Maar het is niet heel makkelijk. We zijn bezig geweest om te proberen, zeg maar, dynamisch te schalen. Alleen, hè, dus echt op basis van aanvraag. Alleen het nadeel wat je dan hebt, is omdat die VM's zo lang duren om te provisionen. Dat kan echt gewoon tot 10 minuten duren, een kwartier zelfs. Dan kun je niet meer in je code zeggen, oh, maar nu heb ik er even 20 nodig, dus geef ze me nu maar. Dat dynamische stuk, het kan bijna niet anders dan dat Microsoft bezig is om daar een oplossing voor te verzinnen. Inderdaad, wat meneer zegt, het is juist heel erg te verwachten dat je ineens een aantal nodes nodig hebt. Klopt. Ja, dat scenario is er nu nog niet. Maar ik zeg al, ik kan me niet voorstellen dat Microsoft daar op dit moment niet mee bezig is. We zien overigens dat alle dingetjes klaar zijn. Dus ik zal even de metadata resetten en dan draait hij nu parallel. Maar inderdaad, dat dynamisch schalen, dat is wel gewoon nu nog een beetje een pijnpuntje, omdat je gewoon 10 minuten kwartier op een VM zit te wachten. Dat duurt te lang. Maar een goede vraag. Zijn er zover nog meer vragen misschien tussendoor? Nou, wat we in ieder geval van de dingen die we in het begin gezegd hebben dat we zouden gaan doen, hebben we eigenlijk zo'n beetje alles gedaan nu. Dus we zitten nu op de laatste stap om die... Wat is het verschil?
Wat is een parallel, dus wat is die andere meer parallel?
Nou, de vraag is, wat is het verschil tussen single parallel en de HPC-variant? Single parallel is op één machine 8 taken tegelijkertijd bezig laten zijn met hun eigen image. Omdat dit een small instance is, heeft hij 1 core, dus dat gaat hem tijd kosten. En zelfs als je hem 4 cores zou geven, gaat hij dat niet optimaal kunnen uitvoeren. Die HPC-parallel zijn 8 fysiek gescheiden machines die los van elkaar opereren, die hun eigen bewerking doen op één klein onderdeeltje van hun taak. Dus daar zit hem het verschil dat je bij de ene 1 machine hebt waar je verschillende threads parallel draait. Nou, bij de andere heb je echt 8 fysiek gescheiden machines, echt ander ijzer, of in ieder geval andere VM's, die het werk voor je doen. Ja, dan laat ik dat gewoon zien. De vraag is, hoe zorg je er dan voor dat die nodes alle 8 ander werk doen? Dat kunnen we op een aantal manieren doen. Nou, één daarvan is MSMPI. En dat had ik geprobeerd, maar toen kreeg ik in verband denk ik met de plaatjes buitenray grote meldingen over mijn MPI. Dus daar gaat ergens iets niet helemaal soepel. Dus wat ik daar gedaan heb, is eigenlijk een beetje gemeen. En dat gaan we hier zien. Ik zei er straks namelijk, als we kijken naar deze lijn, dan vallen ons 2 dingen op. En volgens mij heb ik alleen de eerste benoemd. Dat is namelijk die environment variabelen. Wat misschien nog meer opvalt, is helemaal aan het einde, staat een sterretje. En wat het nou betekent, die parametric sweep job, dat is uiteindelijk een job die het ding wat je aanroept met een aantal parameters. En hieronder zie je het al een beetje staan en je voelt misschien al een klein beetje waar dit dan nu naartoe gaat. Ik wil van de waardes 0 tot en met 7 met een verhoging van 1 die computertaak aanroepen. En daarmee is het eigenlijk gewoon een command line parameter van mijn console application die ziet, ik ben nummer 0, dan moet ik het 0e item uit de lijst pakken. En ik ben nummer 7, dus ik pak het 8e item het 7e item uit de lijst. Dat is zo'n parametric sweep job. Op het moment dat je MPI doet, dan kun je dus MPI die communicatie voor je laten doen. En dan kun je ook echt, dan kun je veel dynamischer schalen. En dan kun je zien, die node is nu klaar, dan stuur ik hem gewoon nog een bulk aan data die moet gaan analyseren. Maar zover ben ik in dit voorbeeld niet gegaan. Geeft dat voldoende antwoord? Nou, we zien nu dat als zo'n single worker... parallel 8 bestanden op 1 core probeert te verwerken, dat het in ieder geval niet sneller gaat.
Heb je wel op start gedrukt?
Ik heb op start. Dat kunnen we volgens mij gewoon gaan zien. Volgens mij. Ja, dat is een goede opmerking. Ik heb bij mijn weten op start gedrukt. Nu maak je me aan twijfelen. Het nadeel is als ik nog een keer klik, dan gaan we dadelijk resultaten door elkaar krijgen. Dus dat zou een beetje jammer zijn. Daar wilde ik niet op klikken. Ja, hier kan ik natuurlijk niks meer zien. Ja, ik ga er toch nog vanuit dat ik het wel gedaan heb. Nou, hij is in ieder geval heel druk bezig, dus het zou zomaar kunnen. Nadeel is dat dit altijd een klein beetje achterloopt. Dit kan natuurlijk ook nog zomaar die seriële zijn die achter elkaar heeft gelopen, want ja, hij heeft maar 1 core. Maar goed. Het is een goede vraag. Maar het kan wel kloppen hoor, want ik weet ongeveer hoe lang het zou moeten duren. En er had ook nog geen antwoord mogen staan, dus ik ga er even vanuit dat het klopt. Dat is wel een goeie, dan kunnen we... Ja, ik weet niet of ik het aan heb gezet. We kunnen inderdaad even kijken of ik kan remote desktoppen naar die computer. Nee, ik heb voor de worker de remote desktop niet aangezet. Dat is allemaal om makkelijk te maken, hè? Dat hoort dan bij zo'n demonstratie. Nou, dat is een goede vraag. Hoe komt die website aan zijn resultaten? Dat ga ik gewoon even laten zien. Dat is denk ik het makkelijkst. Bent u bekend met SignalR?
Ja.
Nou, wat we uiteindelijk gedaan hebben is een SignalR implementatie die hier aan de voorkant. Oh, moet ik deze hebben. Deze kijkt elke 5 seconden of er nieuwe informatie is. En wat doet hij dan? Hij gaat door de blobs in de storage heen lopen. En dan gaat hij kijken of de metadata gevuld is. Daar komt het uiteindelijk op neer. Dus als we... Ah, kijk, daar komt iets terug. Nou, dan kan het nou ook nooit heel lang meer duren voordat ze er allemaal zijn. Het is wel opmerkelijk, want gisteren had ik alle resultaten in één keer na ongeveer 400 seconden. En dus meer dan die 320 die ze parallel of serieel nodig hebben. Het valt me op dat er nu na 300 seconden al 2 klaar zijn. Maar misschien zijn die plaatjes net iets kleiner, dat zou natuurlijk kunnen. Het voordeel is dat ik in ieder geval dus inderdaad op die startknop had gedrukt. Nou, kijken we eventjes naar de blobs en dan bij images. En dan kijk ik even de 24. Het is uiteindelijk niets ingewikkelder dan dat hier 2 metadata tags staan. En die worden uitgelezen aan de achterkant en met SignalR naar de voorkant gepusht. Dus op die manier komt hij aan zijn resultaten. Dat wil dus ook zeggen, en dat maakt deze wel een klein beetje makkelijk qua presentatie. Dat is natuurlijk ook de bedoeling, want dat demonstratie-effect wilde ik proberen te voorkomen. Zo'n compute node kan gewoon die blob lezen, de metadata schrijven, opslaan en dan is hij klaar. Die hoeft niks terug te communiceren, er gaat niks over de lijn meer verder. En dat is natuurlijk wel de kracht van het gebruik van HPC in zo'n omgeving als Azure. Je hebt die storage dan helemaal beschikbaar, dus waarom zou je er geen gebruik van maken? Dus op die manier zorgen we ervoor dat de compute node rechtstreeks in de blob schrijft. En op de head node wordt dan gezegd, nou mijn taak is klaar. Het resultaat, ja, dat staat in die store en daar wordt ook al mee geacteerd. Dus dat, kijk. Nou, toch. Over het algemeen, daar straks zaten we rond de 40 seconden. Dit zijn er 360, dus het heeft meer, het kostte meer kruim om dit parallel op één machine te draaien dan wanneer dat we het serieel draaien. In totale doorlooptijd, als we het zo gaan berekenen. Dan hebben we hier die start HPC. Het is voor mij nog een klein beetje spannend om erop te drukken, want ik heb gisteravond een aanpassing gemaakt in mijn jobdefinitie, dus ik hoop dat dat allemaal gaat lukken. Maar dat gaan we nu zien. En anders gaan we het proberen op te lossen, waar jullie bij zijn. Kijk, hier hebben we... Nou heb ik in ieder geval zeker geklikt. Want hier zien we binnenkomen, submitting parametric sweep job to HPC cluster. Nou, er werd wat gelogd, dus dat is altijd fijn om te weten. En het leuke ook wel van deze jobmanager is dat je hier dus bijvoorbeeld kunt zien wat er op dit moment gebeurt. Nou, alle taken zijn running. Op het moment dat er eentje een andere status krijgt, krijgt hij dus ook in het overzicht een andere kleur, waardoor je heel snel een overzicht hebt van wat er binnen je omgeving gebeurt. Nou, als we dan toch allemaal bezig zijn, moeten we maar eens even naar die heatmap kijken. Nou, die hebben het nog niet zo heel erg druk, zo naar mijn mening. Ja, toch druk genoeg. Kan zijn dat het oppakken van de queue misschien heel even geduurd heeft. Hebben we ideeën over wat nu het resultaat gaat zijn? Ja. Ja, je ziet dat het iets meer is dan 40 seconden. Het heeft ermee te maken dat er natuurlijk iets van overhead zit. Het heeft te maken met dat die job gescheduled moet worden, dat die gesubmit moet worden naar de nodes, dat daar wat gecommuniceerd moet worden, dat dingen in SQL opgeslagen worden. Maar nu zie je dus eigenlijk dat je in het eerste geval 5,5 minuten zit te wachten op alle resultaten. In het tweede geval zelfs 6 minuten, omdat het gewoon duurder en zwaarder voor hem is om al die dingen tegelijkertijd te doen. En als je 8 nodes inzet die allemaal relatief eenvoudig maar 1 plaatje hoeven te berekenen, ben je dus ook echt in 1/8 van de tijd klaar. Nou oké, laten we zeggen iets minder, maar of iets meer bedoel ik. En dat is de heel erg vereenvoudigd de kracht van HPC. Dus hoe complex je je proces ook wil hebben, hè, er wordt heel veel onderzoek gedaan naar ziektes of naar virussen of dat soort informatie. Ja, dat leent zich uitermate goed voor HPC computing. Volgens mij zag ik daar een vraag.
Werkt
Ja, de vraag is, kun je dit ook met asynchrone calls neerzetten en dat dan parallel verwerken? Ja, dat kan. Wat dan misschien nog wel goed is om te vertellen, dat MSMPI-stuk. Ik weet niet, zijn er mensen die bekend zijn met Hadoop, MapReduce? Nou, uiteindelijk, wat daarmee gebeurt, is dat je aan het einde zegt, nu wil ik graag een aggregaat van alles wat er gebeurd is samenhalen. Als je met MPI.net werkt, of met MPI werkt, dan kun je dus taken sturen naar nodes. Die kun je zelfs op naam of op nummer aanspreken. Dus je kunt bijvoorbeeld die eerste vier nodes, die kun je hun taak geven. En aan het einde kun jij op het nodenniveau zeggen, world.reduce. Nou, world is dan weer die omgeving waar het allemaal om gaat. Reduce, en daarmee zeg je, ik wil alle resultaten, en dat kunnen complexe structuren zijn, maar ook bijvoorbeeld gewoon een getal, een int. Ik wil alle resultaten van al mijn compute nodes reduceren naar één getal hier wat het eindresultaat voorstelt. Ja, bijvoorbeeld het gemiddelde van alle foto's. Dus ja, dat kan en dat is mogelijk. Zijn er op dit moment nog andere vragen? Ja, dit,
image, ja. 8 berichten erin. Als je dan 8 workarounds laat draaien, dan gaan er ook alle 8 tegelijk
aan de slag. Ja, nou, dat is een goede vraag. De vraag is, wat is dit nou heel erg veel anders dan gewoon 8 workarounds die allemaal naar bijvoorbeeld 8 messages in een queue kijken? Heel plat gezegd, niks. Maar ik wilde aantonen wat er kan met HPC. Dit is een hele simpele variant van wat je zou kunnen doen door dingen parallel uit te voeren op een cluster. Ik denk dat we er straks gezien hebben dat alle verschillende opties die je hebt door bijvoorbeeld met MSMPI te werken of die jobs waarmee je veel verder kunt gaan dan alleen maar met op basis van een command line parametertje dingen te doen, dat daar wel degelijk zijn voordelen in zitten, zeg maar.
Want wat was de reden voor jullie om dit dan te kiezen in die plant case, niet in deze virtuele, maar in de echte?
Nou, de vraag is gebaseerd op de klant case. De oplossing niet. En dat heeft te maken met vertrouwelijkheid. Zijn er nog meer vragen op dit moment? Goed. Ja?
Ik zou zeggen ook die Hadoop-oplossing volgens mij.
Ja, HD Insight. Klopt. Nou, de Hadoop-oplossing, en nu begeef ik me een beetje op glad ijs, omdat Hadoop niet echt mijn specialisme is, maar ik heb er iets van meegekregen. Hadoop werkt eigenlijk altijd met het MapReduce-principe. En daarin zijn er een aantal scenario's die zich minder lenen voor een Hadoop, big data-achtige oplossing, dan wanneer je iets, ja, tussen haakjes, echt met een C-sharp-programma kunt gaan aanpakken. Ja, ze lijken heel erg op elkaar. Ik denk ook echt wel dat ze verwantschap hebben. Maar ik denk wel dat ze allebei een eigen speelveld hebben. Dit zijn de links waar ik er straks al even over had. Nou, die staan in de slide. Ik neem even aan dat de slides gedeeld worden. Mocht het niet zo zijn, dan zal ik ze op mijn blog zetten. Nou, wat is je blog dan? Nou, dat is rick.bloggingabout.net. Mijn e-mailadres, mocht er mensen zijn die vragen hebben... Twitter ben ik ook op te volgen. Volgens mij zou ik daar straks zelfs een melding voorbij flitsen. En als laatste wil ik dan nog even aangeven. Denk aan de evaluatie via de TechDays app. De prijswinnaars worden bekendgemaakt via Twitter, zoals er al staat. Zijn er dan verder nog vragen, opmerkingen, mededelingen? Dan wil ik jullie heel erg danken voor de tijd. En veel plezier nog vandaag.
Thank you.